Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Gijs.
Teuntje.
Ja.
Er zijn sommige noten te kraken in het leven.
Ja.
En dan heb ik het over zowel dingen als citytrips als je eigen gemoed.
Ja, maar eigenlijk, kijk, het gaat over ons als persoonlijkheden, maar het gaat ook gewoon uiteindelijk altijd over de condition humaine. En is die aan te passen? Of moeten we ons erbij neerleggen?
Precies. Of moeten we ons erbij neerleggen? Of moeten we ons erbij neerleggen dat je je hele leven in strijd bent om het aan te passen?
Ja.
Want daar komt het, ik bedoel, je er echt bij neerleggen lijkt me moeilijk, maar dan moet je in ieder geval bij neerleggen dat het altijd een strijd blijft en dat het ultieme tuin nooit te halen is.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voel lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Hey Teuntje, hallo Teun.
Ja?
Hoe hangt de vlag erbij?
Ja, vlag hangt er wel goed bij. Ja, ik ben dus in Limburg, Chateau Podcast. Ja. Nathalie was net even weggereden om nog wat nieuwe planten te halen.
En, God, dat houdt ook nooit op, hè?
En die komt dus aanrijden.
Met de bollen?
Ik moet allemaal struiken eruit lopen. Die komt niet eens het huis binnen en begint meteen als een gek dat allemaal in de grond te zetten.
Jezus, ja. De stormontdrang van die vrouw, die kent ook geen grenzen, hè?
Nee, het is echt,
is ongelooflijk.
Het moet gewoon alles met beter worden. Dat is gewoon.
En hoe is het met de bollen?
De bollen, ja, nou, pijnlijk, Gijs. Dus tenminste, ja, nee, sommige, de gewone bollen, die zijn allemaal ontzettend goed en mooi opgekomen. Maar dus mijn bluebells, mijn lust en leven, waar ik er dus een paar duizend van heb geplant. Daar zijn alleen maar het groen is opgekomen, maar de bloemetjes zijn niet gaan bloeien. Nou heb ik wel even nagelezen dat kan een paar jaar duren voordat ze aanslaan. Maar het is natuurlijk echt, ik dacht echt, we kwamen aanrijden. Ik dacht, ik had van
nu kom je in een bloemenzee terecht.
Ja, Yvette had al jaloersmakende foto's gestuurd van haar bluebells in Ierland. Is dus ook weer, ik heb weer een competitiemogelijkheid heb ik weer gezien.
Om het te vinden. Je hebt weer een competitiekier gevonden.
Competitiekier. En die competitie heb ik dus verschrikkelijk hard verloren. Want er stond gewoon geen blauw paars bloemetje overeind.
Hey, en de bluebell is een soort bloem die uit een bol komt?
Boshyacint.
Oh, is het de boshyacint?
Ja.
A.k.a. de boshyacint.
Ja.
Ja. Hey, en ten over
vind ik ook wel een mooie rappernaam, a.k.a. Boshyacint. Beetje in de slipstream van Govert Meid.
Ja, maar ik zou sowieso alles met Boshyacint, DJ Boshyacint, MC Boshyacint.
Ja.
Dat is toch een geweldig woord?
Ja.
Ja, dan kan je toch echt geen probleem mee hebben.
Nee.
Hey, en Teun, hoe is het met jouw competitieve kier eigenlijk? Het is natuurlijk een onderwerp wat we heel veel hebben besproken in de begindagen van deze podcast. Ja. Een soort, een van onze hoofdthema's was dat.
Ja.
Samen met je kaalheid.
Ja.
Nou, ik heb altijd het idee dat...
Is echt geen issue voor mij meer.
Het is gestagneerd, maar het is ook gestagneerd, hè, je haaruitval. Ja.
Ja, kapper Dave zei laatst zelfs dat hij zei... Hij had zelfs het idee dat het een beetje terug was gegroeid of zo, ja.
Dat heb je eerder gehad, dat idee. Toen heeft Guusje nog heel hartelijk uitgelachen, herinner ik me.
Ja, maar dat komt ook omdat Guusje gewoon in de kern geen aardig mens is.
Nee, ja. Dat maakt er ook zo leuk natuurlijk.
Ja, dat maakt er ook zo leuk. Maar op dat soort momenten ook heel pijnlijk.
Zeker.
Ja.
Maar goed, dat is een keiharde spiegel die je dan wordt voorgehouden. En daar is er nooit een beroerd voor.
Die spiegel wordt een soort schuin boven het kale plekje gehouden.
Ja, ja. Maar goed, Kamperdeef had dus het idee dat het weer een beetje aan het dichtgroeien was.
Dit is eigenlijk zo Gijs, zoals je altijd zei dat rappers, die heette dan Rapper Donnie. Zo.
Ja.
En hij heet Kapper Dave.
Ik zag gisteren weer Rapper Babs op het parool staan.
Rapper Babs.
Ja. Ja. Maar het is toch grappig dat bij rappers altijd rapper ervoor gezet
maar
moet worden.
Maar bij kappers dus ook.
Bij Kapper Dave ook.
Ja.
Maar goed, hij had dus het idee dat het zelfs weer een beetje aan begon te groeien. In ieder geval, wat er nu is aan kaalheid, daar ben je helemaal oké mee.
Ben ik oké mee. Maar het voordeel is natuurlijk ook dat die kaalheid die vindt zich wel af, speelt zich af op een plek die ik niet zie.
Buiten jouw zichtveld.
Ja.
Nou ja, en misschien ook dat, omdat het nu toch gestagneerd is. Dat je bijvoorbeeld niet gaat richting zo'n kale schedel met een kransje haar.
Ja.
Je bent nu gewoon een man op leeftijd. Je bent in de 50.
Ja.
En je hebt gewoon zo'n klein tonsuurtje achter op je hoofd.
Ja.
That's life.
Tonsuurteun.
Tonsuurteun.
Ja. Hey, die vind jij leuk. En,
ja, dat vind ik weer. Ja, maar dat vind ik ook meer. Ik vind het meer een typetje dan een woordgrap.
Oh ja, gewoon mijn bijnaam eigenlijk.
Ja, Tonsuurteun.
Ja, ja. Okay. Goed.
Ja.
Goed. De competitiedrang is ook gewoon.
Hey Martijn, dat is toch mooi dat gewoon kan gebeuren met je kaal. Dat je gewoon je kaalheid eigenlijk gaandeweg hebt weten te omarmen.
Oh, ik dacht van mooi dat kan gebeuren dat jij een soort woordgrap leuk vindt.
Ook mooi. Ja, maar een beetje hetzelfde.
Ja, een beetje hetzelfde. Ja,
hetzelfde genre.
Dat is zeker mooi. Ja.
Ja.
Ik heb er echt werkelijk geen enkel. Ik heb er gewoon nul issue mee.
Ja,
ja.
Waanzinnig.
Ja, en die competitiedrang, Gijs. Die is eigenlijk.
Ook een beetje geluwd, hè?
Ook geluwd, ja. Ik denk wel als ik gewoon echt. Dat echt op ga zoeken door bijvoorbeeld een spelletje te spelen. Maar dat vind ik toch wat anders.
Ja,
dan zal die zeker niet luwen.
Nee, en zo met die bossiacinten voel je het toch ook?
Ja, maar dan denk ik meer van. Waarom zij wel en ik niet?
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Dus meer dan dat je van haar wil winnen, voel je gewoon tekort gedaan door het leven of
ja,
het lot.
Ja, inderdaad ook echt gewoon van door het leven en dat kan ook gebeuren. Maar het is niet zo van bijvoorbeeld, we gaan allebei op 10 maart 1000 bollen planten. Nee, niet op 10 maart natuurlijk, maar gewoon op de
blaadpunt.
En dan gaan we
in november.
Een half jaar later kijken hoe het ervoor staat. En dat ik dan verlies, weet je wel. En, het goede is met vaak van die competities die ik aanga, is dat zeg maar, de tegenstander in de competitie er helemaal vaak niet van op de hoogte was.
Nee, precies. Ja. Je bent een soort aan het blind schaken, ben je.
Ja.
De ander heeft geen idee dat hij met een wedstrijd bezig is.
Er is ook zo'n verhaal van David Sedaris, dat hij dan helemaal, dat hij opeens een zwemwedstrijd aangaat met iemand in het zwembad. Natuurlijk in het zwembad. En helemaal juichend eruit komt.
Ja.
Dat blijkt dan ook gewoon een jongetje van 11 te zijn of zo. Maar die er natuurlijk helemaal niet van op de hoogte was dat hij met die wedstrijd bezig was.
Nee.
Maar ja, het is ook een vorm van zingeving, denk ik.
Competitief zijn of het juist laten gaan?
Nou, in eerste instantie is juist het competitief zijn een vorm van zingeving. Want door elke wedstrijd is er ook bij de gratie dat er iemand wint. Anders dan denk je van ga toch niet zomaar 2 uur kijken naar een voetbalwedstrijd en dat dan iedereen heeft gewonnen of zo. Dus dat gaat niet aan. Dus het geeft er meer waarde aan. Maar misschien voor het diepere zelf. Gaat het om dat je misschien de zingeving elders moet zoeken. Dus
het is eigenlijk net zoals natuurlijk het kapitalisme is natuurlijk ook gewoon een heel competitieve
systeem
om de maatschappij in te richten.
Ja.
En dat bevredigt ook de hele tijd die prikkel of dat vraagt om die prikkel, bevrediging. En het zou natuurlijk ook veel beter zijn om dat niet te hoeven.
Ja, kijk, het bevredigt die prikkel, maar het zorgt dus ook voor heel veel onrust op het moment dat je die prikkel niet aan het bevredigen bent. En dat is gewoon, die onrust is gewoon weer niet zo prettig.
Ja, maar als je die prikkel eruit haalt, zoals in het communistische systeem, dan leidt het ook weer tot grote lethargie, denk ik. Of tot,
het is een beetje
een soort doelloosheid. Ja, het probleem is dat je natuurlijk eigenlijk dat het gewoon goed is om een doel in het leven te hebben, maar dat het dan weer nog beter zou zijn als dat een soort nobel doel was. En niet maar
eigenlijk vooral dat je gewoon dat wat je doet, dat je dat zo leuk vindt, of dat je dat zo graag doet, zoals Nathalie nu met die planten hier in het bos.
Ja.
Dat het je niet echt uitmaakt of je daar bijvoorbeeld heel veel geld mee verdient, of dat je er heel veel aandacht voor krijgt, of dat mensen dat allemaal heel goed vinden.
Ja, dat vind ik toch een utopie en een illusie.
Ja, nou ja. Maar,
ja, kijk, bijvoorbeeld onze podcast.
Ja, ja.
Als ik die alleen maar gemaakt zou hebben, als ik er echt zin in had gehad. Ja. We zijn nu bij aflevering 168. Jeetje. Ik denk dat we tot 10 afleveringen waren gekomen, hooguit. Ja,
het grappige is dat ik zei dus tegen Nathalie, nu jij toch ook een beetje dit soort ja, nare dingen zegt, ga ik gewoon even op door.
Ja.
Ik zei van eigenlijk vaak voor de podcast, zoals ochtends, denk je, moet ik straks weer? Daar heb ik eigenlijk geen zin in. Maar zodra ik hier dan met jou zit, dan is dat weg. Dan denk ik van, dit gaat vanzelf, hartstikke leuk.
Zeker, ja. Zeker. Maar om die hobbel te nemen. Die gang naar Canossa. En er zijn heus ook afleveringen geweest waarbij het echt wel een beetje ploegen door mulzand was. Of zo voelde.
Ja.
Het was voor de luisteraar natuurlijk eigenlijk altijd een feest.
Nee, in mijn herinneringsreis hebben we 1 keer echt een hele slechte aflevering gemaakt.
Het was dus na de restje. 168 is echt slecht.
Ja.
Maar goed, ik ben toch heel blij. Ik ben juist heel blij met alle dingen die ik tegen mijn zin in gedaan heb.
Ja. Ja, maar stel nou, oké, Gijs, dat is waar. Maar stel nou dat je dit gewoon echt godschuwelijk vervelend vond.
Mm.
Dat is natuurlijk ook niet aan de orde.
Tuurlijk. Nee, je moet overal. En kijk, het ding is ook, je moet dus, als je het eenmaal gedaan hebt, een beetje net zoals met sporten, als je het gedaan hebt, moet je er een tevreden gevoel over hebben.
Ja.
En ik denk dat je het, als je dat hebt, dat je dan ook niet het allemaal godsgruwelijk vervelend vindt.
Ja. Nee, maar kijk, wat ik bedoel, kijk, ik heb natuurlijk een tijdje gehad van, ik bedoel, ik kijk echt nooit meer, bovendien vind ik ze ook, vertrouw ik ze ook helemaal niet, maar ik kijk werk nooit meer naar lijstjes van hoe hoog staat deze podcast.
Nee.
Nee, ik denk gewoon, het is gewoon een goed lopende podcast. We hebben veel luisteraars, mensen vinden het leuk, wij verdienen er ons geld mee. Waarom maakt het dan uit of ik dan op plek 2 of plek 3 sta? Je moet wel zeggen dat ik met mijn boekje dan wel weer een klein beetje. Maar ik heb gewoon weer een competitie bedacht met Rutger Bregman.
Oké.
Ja, want ik ben hem
nu voorbij. Een eentje met.
Ik ben hem
best
nu voorbij.
Best wel eerlijk dat je dat nu out.
Hè, wat zeg je?
Best wel eerlijk dat je dat nu out.
Ja, dus ik ben hem nu voorbij eindelijk in de bestseller top 60.
Ja.
Maar het is ook een beetje, eerlijk gezegd, Gijs, ik heb dit in het verleden wel echt heel diep gevoeld, dit soort dingen. Ik dacht, waarom komen we niet voorbij, weet ik wat, Sander en Jaap of whatever. En nu is het ook een beetje meer een soort gimmick, moet ik toegeven. Maakt me niet eigenlijk, ik denk van ja, ik vind het leuk als ik voorbij Rutger Bregman ga, maar eigenlijk maakt het me ook weer niet echt uit.
Nee, en die lijstjes van de podcast kijk je überhaupt niet meer, omdat het je helemaal niet interesseert.
Nee, ja, ik weet ten eerste ook vaak niet waar ik ze moet vinden. Ik zie elke keer als iemand met een nieuwe podcast uitkomt, komt er een bericht nu al op plaats 4. En denk van ja, maar hoe zit dat eigenlijk precies? Ik vertrouw die lijstjes ook niet. Ik denk, als je eenmaal gewoon.
Moet ik het je uitleggen of niet?
Nou ja, misschien leg maar uit, ook voor de
Je hebt twee toplijsten die ik raadpleeg. Dat zijn die van Spotify en die van Apple.
Ja, raadpleegt
die wel. Wat zeg je? Jazeker, ik vind dat leuk.
Ja.
Die van Apple is ons veel beter gezind dan die van Spotify.
Oh, okay.
Ik denk toch dat meer het wat belezen boomer publiek zit meer op Apple. En bij Spotify zullen we allemaal 15 jaar of zo de dienst uitmaken. Ja. Dus daar scoren we veel slechter dan bij Apple.
Ja.
Bij Apple staat Maarten van Rossum altijd op 1.
Ja.
Eigenlijk. Dat is gewoon permanent. En daar, we stonden daar net, laatst bijvoorbeeld, of daarnet ook weer op 2 en zo. Maar die eerste plaats is gewoon altijd voor Maarten van Rossum. Dat is een soort fact of life.
Ja.
En dan heb je 2 lijstjes. 1, je hebt de lijstje van de podcast overall. 1, je hebt het lijstje met aflevering. En lijstje met de afleveringen is daadwerkelijk wat er het best beluisterd wordt. Dus dat is een realistisch lijstje. Ja. En een lijstje van podcast overall is ook, daar zit een soort algoritme in. Stel, je bent net een nieuwe podcast en je hebt meteen uit het niks 1000 luisteraars.
Ja.
Dan sta je heel erg hoog. Dus er zit, zou ik zeggen, de nieuwheid van de podcast.
Ja.
En of de groeicurve hoog is. Dat speelt daar ook een rol.
Ja,
maar dat is dus eigenlijk minder realistisch. Als je
bent binnen het bedrijf, dat blijkt maar weer. Want dit kan je ontzettend goed uitleggen ook.
Nou, dank je. Ja. Dank je. Ja. Maar met die podcast die ik over de Matthäus Passion heb gemaakt, ja, met het concertgebouw. Die heeft wel hoog gestaan in de overall podcast ranking.
Ja.
Omdat er gewoon ineens best wel veel luisteraars waren. Maar in de afleveringen ranking is hij niet eens in de top 30 geweest, denk ik.
Maar wij staan dus in die afleveringen ranking nog steeds goed op.
Heel goed.
Maar onder Maarten van Rossum.
Gewoon, we stoten altijd ons neus aan Maarten van Rossum.
Bij die boeken is dat dus is Rutger Bregman een beetje de Maarten van Rossum.
Ja, precies. En nu heb je hem verslagen. Maar het kan natuurlijk ook dat hij nog maandenlang daar resideert.
Precies.
Als jij alweer op de terug. Dus je weet het niet.
Je weet het eigenlijk gewoon allemaal niet.
Maar het essentiële punt.
Maar het grappige is, Gijs, dat ik er dus nu. Ik vind het meer een soort grappig. En het is wat. Een soort zelfbedachte competitie. Maar ik op geen enkele manier leid ik eronder. Of word ik er eigenlijk heel opgewonden van. Behalve dat ik het gewoon eigenlijk zoals ik denk de meeste mensen. Op een gezonde manier een beetje een competitie voelen.
En is het niet zoals Wim Kieft die na zijn afklikken zei van. Nee, natuurlijk af en toe drink ik gewoon weer een glaasje wijn. Maar dat is gewoon, gezellig.
Nou, ik wil absoluut niet garanderen dat het niet meer terugkomt. Zoals ik al zei, bij wat dat dan gaat. Bij als ik spelletjes zou spelen, zou dat zeker misgaan. Maar ik denk gewoon meer van ja, het gaat gewoon goed. Alles gaat goed. Dus wat maakt dan uit of iemand anders het dan misschien
nou, ook omdat het nu goed gaat. He? Maar als het ding is, nu gaat het ook goed.
Ja.
Maar als het dan zo meteen even niet goed gaat. Ja. Dan kan je dat is natuurlijk het testmoment. Maar goed.
Ja, maar de competitie is altijd tussen ja, is toch een soort vergelijkbare grootheden, toch? Is het,
ja.
Ja.
Ja. Nou, we gaan het meemaken.
We gaan het meemaken.
Ik ben blij dat je nu chill en relaxed voelt. En dat het je allemaal niet boeit.
Precies. Gijs, je had mij laatst verteld over de ene lens in het ene oog en de andere lens in het andere oog. Of...
Ja, daar heb ik je laatst over zitten vertellen. De televisietruc.
Ja.
Die van generatie op generatie overgaat.
En nu gingen dus allerlei mensen gingen mij dus dat. Want ik zei van, maar kan dat dan ook als je dus in het ene oog geen lens nodig hebt?
Ja.
En dan kan je dat dus, hoeft niet alleen op televisie, dan kan je gewoon je hele leven kan je eigenlijk met één lens
zeg
maar, door de stad gaan.
Ja. God, ik ga dat misschien wel een keertje proberen.
Nou, dat wilde ik dus ook proberen. En dat heette ook zoiets als monolens of sowieso een soort naam ervoor. Ja. Maar het beste is om wel een test te laten doen. Want er is één oog is geschikter voor het een. En het andere oog is geschikter voor het ander.
Ja, dus dan moet je... Ja, oké.
Okay. Ja. Nou, gaan wij dit verder zelf uitzoeken met medische onderlegde figuren.
Ja, ja, we zitten ons te veel in medische
dossiers.
Dossiers te begeven. Ja. Dat roept heel veel emoties op.
Word je een soort gebende Filemon Wesseling.
Ja. Ja. En welke medische dossiers zijn natuurlijk jouw ADD?
Ja.
En mijn, wat had ik ook alweer? Oh ja, mijn slaapapneu.
Ja, precies. Ja. En dus de ogenkwesties.
En de ogenkwesties. Ja. Ja, en ik zit nu ook heel erg met het medicijn om... Ja, Ozempic.
Ja,
zit ik ook mee.
Daarom zeg ik ook Filemon Wesseling, Gijs.
Gebruikt hij dat?
Nou, die had
documentaire verboden gemaakt.
Ja, verboden programma over Ozempic.
Ja, wat een verhaal is dat, hè, Teun?
Ja.
Even, we hebben in onze vorige extra aflevering...
Ja.
Als u die wil luisteren, dames en heren.
Hoe dan?
Abonneer je dan nou, voor een luttele €4 per maand.
Ja.
Dat is tegenwoordig bijna niks meer waard.
Maar Gijs, hoe kan het dat het niet steeds duurder wordt? Moeten we niet wat inflatiecorrectie daarop doen?
Omdat wij met een eenzame strijd tegen inflatie bezig zijn.
En tegen inflatiecorrectie ook.
En tegen inflatiecorrectie. Wij zeggen gewoon van dit is een prijs en daar blijven we bij. Totdat we er niet meer bij blijven.
Gijs, als wij deze podcast in de jaren 90 hadden opgenomen. Dan hadden we gewoon nog alles in guldens gerekend waarschijnlijk.
Waarschijnlijk wel.
Ja.
Dus €4 per maand. En als je naar petjeaf.com/teunengijs vertellen alles gaat.
Ja.
Dan kan je je abonneren. En dan krijg je elke week krijg je een hele extra aflevering. Ja, waarin we ook echt de actualiteit behandelen. Ah. En daarin heb ik jou voorgelegd, Teun.
Ja.
Of jij geen staatssecretaris van voeding zou willen worden.
Ja.
In het ja, zakenkabinet dat er op dit moment gevormd, of het programkabinet, zoals het ook wel wordt genoemd.
Ja. Waarbij ik dan als een leeuw in de Tweede Kamer vechten om meerderheden te halen.
Taxen op hamburgers en dat soort dingen. Dan kan je dan een ander ongezond eten.
Ja.
Kan je dan als een leeuw voor vechten. Ik denk, we hebben al geconstateerd dat je het met de BBB moeilijk zal krijgen. Met de PVV ook waarschijnlijk. Maar je gaat op links ga je allerlei meerderheden zoeken.
Ja, dus ik denk maar dat de VVD pak ik mee. Van, ja. En dan gewoon GroenLinks, PvdA, D66.
Ja.
Ja.
Pak je meerderheden. Hey, en wat vind je als toekomstig staatssecretaris van Voeding? Een heel nieuw staatssecretariaat, hè? Maar hoe relevant in deze tijd?
Ja.
Wat vind je van de hele OCM-pik?
Ja, van de hele OCM-pik.
Medicijn tegen suikerziekte, waar je heel erg van blijkt af te vallen.
Nou, ten eerste. Nee. Ik vind het niet. Ik vind het eigenlijk heel triest als dus een medicijn dat voor het ene is bedoeld. Dan wordt gebruikt voor het andere.
Vind je dat triest?
Nou, het punt is dat de mensen die het medicijn echt nodig hebben, die kunnen er nu niet altijd aankomen. En nu wordt het vooral, dus zeg maar buiten voorschrift, wordt het voor heel veel geld door heel rijke mensen wordt het gekocht.
Maar dat is een soort correctie die in de tijd moet plaatsvinden. Er zullen heus vaker medicijnen voor het een zijn bedacht.
Ja, maar soms heb je een soort medicijn. Dat dan ook is voor mensen met een heel zeldzame ziekte. Waar ze wel heel erg aan doodgaan. Of heel erg. Zeldzame ziektes die die je leven echt onmogelijk maken. En dan ontdekt iemand. Ja, maar het helpt ook tegen iets wat heel veel mensen hebben. En dan hebben die oorspronkelijke mensen hebben dan nakijken, terwijl die dat wel echt nodig hebben. En dat dreigt hier nu ook wel een beetje. En nu is het, als ik het begreep, wordt het vooral door heel, want het is heel duur, hè, dat Ozempic.
Ja.
Dus het wordt nu gewoon door ontzettend rijke mensen wordt dat gekocht. Dus dat vind ik al eigenlijk niet goed eraan. Jij legde uit, Gijs, dat het betekent dat je dus opeens gewoon geen zin meer hebt in al die dikmakende. En dat ook bijvoorbeeld, ik las dat de aandelen Krispy Kreme in Amerika omlaag waren gegaan.
Ja.
Omdat ze voelen dat als mensen dit nu allemaal massaal gaan nemen, dan gaan ze al die donuts niet meer kopen.
Dat lijkt mij een vrij boude bewering, dat de reden was dat dat aandeel daalde. Maar goed, dat stond in dat stuk in de Volkskrant.
Ja, ja. Ja, het blijft. Ik blijf er toch bij dat 80% van het aanbod in de supermarkt is ongezond. En moeten we nou zorgen dat mensen die spullen dan niet meer willen door ze allemaal door mensen een prikje te laten nemen? Ik vind dat toch. Ja.
Ja, je hebt natuurlijk ook betoogd dat het ons oerbrein is.
Ja.
Dat die dingen de hele tijd wil. Waardoor we eigenlijk heel makkelijk in de maling te nemen zijn.
Dat is
als we dat oerbrein nou kalt kunnen stellen door zo'n prikje.
Ja. Maar het verschil is dus als je kijkt naar de jaren 70, misschien zelfs 80, toen we hetzelfde oerbrein hadden, maar dat overgewicht nog lang niet zo'n groot probleem was.
Ja.
Is dus dat het is niet dat wij nu, dat er nu opeens een hele. Dat de mens opeens is veranderd en geen ruggengraat meer heeft en toen wel had.
Industrie wordt gewoon steeds.
De omgeving.
Die ontwikkelt zich. Nou, de omgeving.
Het is vooral de omgeving. Dat er gewoon het aanbod van al dat verleidelijke voer is zo ongelooflijk veel verhoogd.
Ja, dus maar Tuin, hoe. Alles ontwikkelt zich in de maatschappij. Dus, en alles draait alleen maar om, zoals we net al bespraken, om geld verdienen. Dat is de eeuwige prikkel.
Ja.
Ja, dus die bedrijven worden gewoon steeds gehaaider in begrijpen hoe ze geld moeten verdienen. En dat is om al die goedkope shit aan te bieden.
Ja.
En de enige manier natuurlijk om dat te stoppen is dat we het niet meer willen.
Ja, of dat je zegt van wij eisen dat die omgeving gewoon verandert. Mijn pleidooi is dat de overheid voor onze gezondheid moet opkomen.
Zoals met sigaretten gebeurt.
Ja.
Dat het niet meer zichtbaar mag zijn. Dat het aantrekkelijk gemaakt moet worden.
Kijk, het is nu met dat vegan. Dat is wel waar wat jij zegt. Dan wordt er weer iets nieuws bedacht.
Tuurlijk, vinden ze weer, net zoals jouw competitief competitieve geest vind je altijd wel weer een kier.
Ja, maar goed, ja. Ja. Dat is het een beetje een kat-en-muisspel. Maar goed, wij hebben natuurlijk wel meegemaakt dat er gerookt werd op het werk, dat er werd gerookt in de horeca. Dat is toch een... had hij eigenlijk nooit geloofd dat ooit teruggedrongen zou worden.
Nee.
Nee,
dus daar is een slag gemaakt, dus die slag is te maken.
Ja.
Maar ja, als er een prik zou zijn, ja, een medicijn, waardoor ik daadwerkelijk geen zin meer zou hebben in sigaretten.
Ben je benieuwd om het te proberen, Gijs?
Ja, het lijkt me van... Ik ben heel nieuwsgierig.
Ja.
Ja, het lijkt me super aantrekkelijk.
Maar we kunnen natuurlijk nu niet weer gaan roepen, we gaan dat gewoon lukraak proberen. Dan krijgen we weer de medische commissie...
Abs, dat zou ik nooit doen. Nee. Ik wil het alleen maar op doktersvoorschrift.
Ja,
en het ding is, dat jij zegt dus altijd van het is de je, eigenlijk kan je... mensen hier niet persoonlijk voor verantwoordelijk houden. Want je wordt zo in de verleiding gebracht.
Maar dan wordt het toch eigenlijk wel weer een beetje op het persoonlijke gegooid, vind ik, met dit medicijn. Want ieder individu moet dan dat medicijn nemen. Als mensen het niet doen en dan dus bijvoorbeeld overgewicht hebben, dan wordt toch een beetje het van, ja, je hoeft dat eigenlijk niet te hebben, want je had het medicijn kunnen nemen.
Mm-hmm. En als je dat medicijn dan niet wil nemen, dan is het je eigen schuld.
Ja.
Blijkbaar.
Ja, verder weet ik niet. Ik heb me niet in het medicijn verdiept. Ik weet niet wat het verder allemaal doet.
Nee, maar goed, als het medicijn daadwerkelijk werkt en de honger naar al dat voer, het goedkope voer neemt af, dan gaat de omgeving ook vanzelf veranderen.
Dat is waar.
Ja, maar goed, het is wel vergaand om iedereen daar inderdaad dan dat je het dagelijks, weeks of maandelijks moet doen.
Ja.
Maar goed, heel regelmatig met een heel duur medicijn voor in te gaan spuiten.
Ja.
Ja, het lijkt me wel heel aantrekkelijk. Teun en Gijs. Ondertussen, Teun, zat ik te denken over het fenomeen stedentrip.
Oh ja.
Ja.
Wat is, wat hoe
ik vind het toch, ik vind het toch iets heel... Nou ja, omdat je gewoon, ja, er komt altijd weer een moment in je leven dat je een stedentrip gaat doen.
Ja.
En de stedentrip...
Ook wel eens bij Boer zoekt vrouw, dan aan het eind gingen ze op Satitrap.
Ja, op Satitrap.
Ja, ja.
En het grappige is wel dat ik denk dat de stedentrip helemaal van aard is veranderd in de afgelopen 10 jaar.
Oh ja?
Dat is natuurlijk, nou ja, Teun, vroeger stapte toch gewoon nog in het vliegtuig om een weekend naar Barcelona te gaan of zo.
Ja.
Toch?
Ja.
Dat is nu toch echt ondenkbaar.
Ongelooflijk, ja.
Ik hoorde laatst iemand iemand uit onze kringen die gewoon voor een weekend met het vliegtuig naar een stad was gegaan. Ja, ik was echt helemaal in shock.
Jij was in shock.
Ja, ik was in shock.
Nou, dat is een goede ontwikkeling.
Ja, maar dat doe je. Maar goed, wat dat betreft is het wel een beetje wat je ook net zei met sigaretten en zo. Dat wat dat betreft, en dit zal ongetwijfeld in mijn kleine bubbel zijn, hè. En als we naar hele grote delen van de wereld gaan.
Ja.
Maar goed, misschien zal dat ook weer steeds verder gaan. Maar het is natuurlijk ondenkbaar dat je dat nu, zou maar zeggen, zonder een gigantisch schuldgevoel zou doen.
Ja.
Toch, hè?
Ja, klopt, ja.
Ja.
En zeg je nou, Gijs, ja, kijk, dus de makkelijkste citytrip was altijd Parijs.
Of vind je, Parijs, of vind Barcelona, die,
vind je die buiten, dus vind je dat eigenlijk zo alledaags bijna dat het al geen citytrip meer is?
Nee, ik vind het wel een citytrip.
Ja.
Het is wel, Parijs kan je echt zo heen gaan met het gevoel van, ik weet wel een beetje wat hier te halen is.
Ja.
En waar we naartoe gaan. Dus natuurlijk, je kan er ook gewoon, zal ik zeggen, met de trein naar Maastricht reizen of met de trein naar Parijs reizen.
Ja.
Is ongeveer hetzelfde. Behalve dat het naar Parijs comfortabeler is. Dus
Maastricht
ja,
is
dat
ver.
Is. Dat is zo. Wat zeg je?
Maastricht is nog ver.
Maastricht is nog ver.
Ja.
Dus dat voelt zo comfortabel. En ja, in Parijs ga je bijvoorbeeld niet per se, maar dat doe je dus ook daarin is de citytrip echt veranderd, de reisgids erop naslaan. Ik weet nog dat je vroeger ging je gewoon op een citytrip met zo'n soort boekje.
Ja.
En dat heette dan bijvoorbeeld, ja, weet ik veel,
Frommer's Guide.
Frommer's Guide.
Ja.
Of er was ook een hele serie waar dan in zo'n, in die grote rode letters op stond bijvoorbeeld, weet ik veel, alles over Londen of zo.
Ja.
Stond er, met tips van kenners.
Oh ja.
Nou, en dan was er altijd heel veel over cafés of restaurants waar journalisten en intellectuelen elkaar ontmoeten.
Oh.
Van hier ontmoeten journalisten en intellectuelen elkaar. Dan dacht je, daar moet ik heen.
Ja.
Dit is blijkbaar de place to be. Ja, het was ook alles wat erin zat.
Je zou in Amsterdam nooit naar een café gaan waar journalisten en intellectuelen elkaar ontmoeten.
Nooit. Nee, die meidje. Ja. Die meidje. Want dan denk je, oh god, dan zie je ze allemaal weer. Die journalisten. Ja, precies. Ja. Ik wil gewoon jou ontmoeten bijvoorbeeld in een café.
Ja.
Wat bijna nooit meer gebeurt trouwens. Maar ja, goed, Gijs, ik zou het best wel leuk vinden.
Als wij elkaar zouden ontmoeten in een café, dan zouden we op zich wel al in die reisgids terecht kunnen komen.
Ja, zou die reisgids meteen gecoverd zijn. Ja. Waar de journalist en de intellectueel elkaar ontmoeten.
Ja, café 1900.
Ja, en dan is er dus wat een ander ding is bij de citytrip.
Ja.
Ik doe die natuurlijk het allerliefst. Het leukste vind ik eigenlijk met een kind. Met een van je kinderen op citytrip gaan.
Ja.
Maar ik vind met mijn eigen vrouw met Aaf op citytrip gaan ook fantastisch.
Ja.
En het ding is eigenlijk dat er bij de citytrip hetzelfde is als met kleren kopen. Als zij kleren koopt.
Ja.
Dat ze heeft dan iets nieuws gekocht. En ze toont dat.
Ja.
En ja, wat je daar ook over vindt. Je moet daar toch... Wat zeg je?
Het is fout.
Het is fout, zeker dat. Maar ook wat je er ook over vindt, je moet er iets positiefs over zeggen. Maar daarom is het ook alles fout wat je zegt. Omdat alles wat je zegt, gemeend of niet, altijd gewantrouwd wordt.
Ja.
Dus of je zegt altijd van, oh leuk schat.
Ja.
En dat wordt sowieso niet geloofd en met heel veel argwaan aangehoord. Omdat het ook gewoon volstrekt niet authentiek is. Want of je het nou echt leuk vindt of helemaal niet leuk, je zegt altijd, oh leuk schat.
Ja, wat is dat nou eenmaal de regel?
Dat is nou eenmaal de regel. En dat is ook, denk je, de manier om pijnlijke situaties te voorkomen. Wat dus eigenlijk juist ook weer de manier is om heel veel pijnlijke situaties te creëren.
Wat ingewikkeld.
En ik weet niet hoe dat met jou zit, Teun, en met Natalie. Maar ik stel me voor dat zij ook echt de chef citytrip is.
Ja, maar ik ben de chef culinair.
Jij bent de chef culinair.
Ja, maar ook.
En dan ga je heel intensief googlen.
Ja, nou, googlen. Dan een site lezen. Dan die site weer crosschecken met een andere site.
Ja.
Dus maar daar wordt dan ook wel. En door Natalie, maar ook door het hele gezin. Een beetje van, ja, bij jou gaat het altijd
smalend
om eten. Zeg, ja, maar we zitten hier toch nu ook lekker, weet je wel, zoiets.
Ja.
Maar dat is voor mij wel een heel...
Oh, het wordt ook tijdens dat bezoek aan dat restaurant, wordt jou verweten dat het jou altijd om het eten gaat.
Ja, omdat ik me dan al een uur van tevoren zit te verheugen van, nou, straks naar die Libanees of zoiets. En dan blijkt dat verder de rest van het gezelschap dat lang niet zo belangrijk
is. Boeit het geen meter, voor geen meter.
Ja, precies. Ja, maar hoe definieer... Want jij zegt dus
dat nou, mijn niet... probleem is altijd dat Aaf, zou ik zeggen, wat je bij etende mensen zegt, het oog is groter dan de maag.
Ja.
Dat heeft zij met citytrips. Zij komt meestal met een schema waar je... Ja, je zou ook zes weken voor nodig hebben om dat helemaal te volbrengen.
Je kan zelfs dus het hele Louvre niet eens in één mensenleven bekijken.
Nee, precies. Dat wou ik zeggen. En zij komt dan met wandelingen, met fietstochten, met restaurants die bezocht moeten worden, met een middagje shoppen. Werkelijk ook nog een gek horrormuseum wat er is, een kunstmuseum wat er is, nog iets wat leuk is voor de kinderen en dan een middag in een park zitten. En ze komt met een lijst dingen die gewoon met geen mogelijkheid in de 3 dagen te proppen zijn die er zijn.
Ja.
En dan is het zaak om dat, zal ik maar zeggen, op een hele diplomatieke, goede manier te keren. En dat is altijd het gevaarlijke punt.
Ja.
Hoe doe je dat? Dat is eigenlijk net als met die kleren. Hoe kan je toch iets van realiteitszin laten doordringen in dit soort utopische plan?
Ik las dus laatst, er is dan zo'n rubriek in de Volkskrant met mensen die daar die goede tips geven.
Ja.
Voor levenswijsheden.
Ja.
Ik weet niet meer wie het was. Het zou bijvoorbeeld Rob van Essen geweest kunnen zijn, maar ook iemand anders.
Ja.
En die zei
Rob van Essen.
Hè?
Zeg Rob van Essen.
En die zei iets van, de levenswijsheid was iets van, als je goed zit, blijf dan zitten, zoiets. En hij zei, dus als hij naar een stad ging, heb je het ook gelezen of niet, Gijs? Als hij naar een stad ging, dan zocht hij gewoon een goed terras op. En daar ging hij dan gewoon de hele citytrip gewoon zitten. Want ik zei, alles trekt toch voorbij. En wat heb je nog meer nodig? Een beetje naar de mensen kijken, een lekker drankje erbij, een hapje erbij. Waarom zou je de hele stad doortrekken?
Dat is eigenlijk exact wat ik ook nog over de citytrip kwijt wou.
Ja.
Dat het altijd een soort gevecht is tussen een soort militair volgeplande citytrip.
Ja.
En we komen aan en we kijken maar een beetje hoe het gaat.
Ja.
En we lopen niet te veel, want je kan natuurlijk ook na 3 dagen citytrip kan je werken, voelen alsof je net een marathon hebt gelopen. Ja. Dat heb je dan waarschijnlijk ook gedaan.
Ja.
Maar dan als shockend, met steeds te warme of te koude
kleren. Ik vind dat ook een Olympisch onderdeel moet worden.
Citytrip, hè?
Ja.
Ja, 3 dagen shocken, ja, met te warme of te koude kleren. Ja, ja, precies.
Ja.
En dan eigenlijk altijd als er wel eens een citytrip is geweest waar je niet zoveel aan het voorbereiden om, ja, wat voor door welke omstandigheden en gewoon maar een beetje het rondgehangen, zeg je als van, ja, dit is eigenlijk echt leuk.
Ja. Ja.
Ja, terwijl je dan toch ook veel gemist hebt. En ik vind ook met kinderen op citytrip gaan, vind ik ook heel moeilijk, omdat dat eigenlijk, nou, tenzij ze inderdaad, als ze vanaf 13, 14 gaat het wel.
Ja.
Maar anders is het met kleine kinderen, ben je eigenlijk de hele tijd dingen niet aan het doen die je wel zou willen doen.
Ja.
Namelijk naar een museum, naar een leuke winkel en naar een lekker restaurant. Dat is eigenlijk alle 3 met kleine kinderen gewoon niet leuk.
Ja, wij hebben wel zo dat wij bijvoorbeeld musea, ik denk dat we daar echt op de Olympische Spelen hoge ogen zouden gooien. Want wij doen meestal een museum in een half uur.
Echt waar?
Ja, rennen er doorheen. Ik zeg, pff,
wat,
ja.
Maar dan is het vooral met afgevinkt te hebben. Ja. Oh ja. Ja. Je bent een intellectueel of je bent het niet.
Precies, ja.
Ja.
En wat,
ja,
is nou de conclusie, Gijs?
Nou, de conclusie is dat het eigenlijk
ga je binnenkort op citytrip? Dat voel ik dan een beetje zo.
Zeker. In dat het een ingewikkelde, moeilijk te begrijpen,
ja,
soms heel rewarding, maar soms ook heel frustrerende vorm van vakantie.
Weet je wat? Maar weet je, kijk, jij zei van in Parijs. Ja, toch nog één ding.
Waarbij de huwelijkse psychologie zwaar op de proef wordt gesteld.
Ja, goed, nee, omdat jij zei dus, Gijs, van in Parijs weet je wat er te halen van. Dat is natuurlijk, eigenlijk moet je gewoon vaker naar dezelfde plek gaan. Dat is een deel van de oplossing. Want de eerste keer moet je zeker met kinderen naar de Eiffeltoren. Nou, op een gegeven moment hoeft dat niet meer. En dan kan je gewoon lekker van, dan ga je ook naar een ander wijkje een beetje rondlopen. En dan in kleine winkeltjes kijken. En dan, dan is die druk eraf.
Wees als Rob Kemps of als Pieter van der Wielen. En ga gewoon altijd naar Parijs.
Ja.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun.
Ja.
Ik wil het even met je hebben over de warmtepomp. En
ja,
nu wil ik het niet over zomaar een warmtepomp hebben, maar over de ongelooflijk stijlvolle warmtepomp van Quad. En nu gaat
dus warmtepompen, Gijs, die kunnen ook stijlvol zijn?
Nou, dat blijkt dus, want daar heeft Quad zich echt in gespecialiseerd. Althans, ze hebben zich in veel meer gespecialiseerd. Maar stijl is een van de vele punten waar Quad zich echt druk om maakt.
Het is warmtepomp met prestatura.
Ja, het gaat bij een warmtepomp heus niet primair over de esthetiek. Maar ik wil het toch even genoemd hebben, Teun.
Ja, Gijs, je hebt gelijk. Want anders zal ik de luisteraars gewoon even iets meer vertellen over Quad. Want Quad is, Gijs, niet zomaar een bedrijf. Het is een innovatief Nederlands bedrijf. Nou, dat vind ik al fantastisch. Ja. En marktleider in hybride warmtepompen.
Bam.
Er zijn al ruim 6500 geïnstalleerd. Ja. En Quad heeft enorm veel positieve reviews.
Dan, ik ga je nu even zeggen, 4,6 sterren van de 5 die je er kan krijgen op basis van meer dan 1000 reviews. Dus dat is niet niks. En nu
dat is
een
9,2 eigenlijk.
Dat wou ik zeggen. Dat is, ga je echt richting de 10. En nu hoor ik veel luisteraars denken, een warmtepomp, hoe werkt dat nou precies? En waarom heb je er eentje nodig? Teun?
Ja,
zeg
je
het,
denkt
zeg
technisch het brein Teun.
Ja, vertel
technisch
het
brein
me.
Teun gaat even uitleggen. Nou, Gijs, let op. Een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht. En het is heel gek, want dat doet hetzelfde als het buiten vriest.
Wow.
En zet dit om naar bruikbare warmte om je huis te verwarmen. Een quad warmtepomp, Gijs, is ook nog eens tot 5 keer efficiënter dan een cv-ketel. En ook vele malen duurzamer, omdat het elektriciteit in plaats van gas gebruikt.
Ja, en mocht je denken, dat kan vast niet in mijn huis, dan heb ik waarschijnlijk goed nieuws voor je. Want Quad kan in bijna alle huizen met een gasgestookte cv-ketel geplaatst worden. Ook in minder goed geïsoleerde huizen. En daar bespaar je zelfs het meest op je energierekening.
Nou, dat klinkt toch allemaal fantastisch.
Ja, het is echt goed nieuws wat Quad hier heeft te brengen.
Ja, en je hebt Quad Hybrid al vanaf €3000, inclusief installatie. En met Quad Hybrid bespaar je gemiddeld 80% op je gasverbruik en tot €1500 per jaar op je energierekening. En zo heb je Quad gemiddeld binnen 2 tot 6 jaar terugverdiend.
Ja, het is ongelooflijk. En dan hebben we nog een prachtaanbieding voor onze luisteraars. Ga naar quad.io/teunengijs. En ik ga nu even zeggen hoe je Quad spelt. Dat is Q-U-A-T-T. Ik zeg het nog een keer. qutt.io/teunengijs. En maak in 1 minuut een berekening van jouw besparing met Quad.
Ja, want Gijs, dit bedrag is inclusief de overheidssubsidie. Maar die subsidies, dat regelt Quad allemaal.
Precies.
Dat regelt Quad voor je. Je hoeft jezelf helemaal niet druk om te maken. Dat doet Quad gewoon allemaal. En dan krijg je ook nog €100 korting op de volledige installatie van Quad Hybrid. En deze korting, Gijs, is geldig bovenop bestaande acties en kortingen.
Ja, en ik zeg maar zo, Teun. Zo verwarm je huis, maar niet de planeet.
Ja, en dat is wat je wil.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Ja, Gijs. Ik kan wel zeggen, klein huiselijk leed van de grootste orde zit ik nu een beetje mee.
Ach jezus, klinkt wel heel serieus.
Ja, nee, dat klinkt eigenlijk te serieus. Dat moet ik meteen vanaf. Maar ik moet zeggen, ik heb een pizza meltdown gehad.
Dat meen je niet?
Ja, dus kijk.
Maar een geestelijke pizza meltdown?
Het was een geestelijke pizza meltdown. Met een fysieke kwestie of gewoon met een soort mislukking. En die eindigde in een geestelijke meltdown die de hele sfeer in het hele gezin verschrikkelijk omlaag heeft gehaald.
Och jezus, Teun. Ja. Vertel even vanaf het begin.
Oké, dus kijk, Gijs, je weet, ik hou van koken. En ik vind eigenlijk normaal op het gasfornuis, op de kookplaat, in de oven. Dat vind ik allemaal soort gecontroleerde omgevingen. Maar zowel met barbecue, Gijs, met vuur en met die heerlijke pizza oven die ik hier heb.
Ja. Maar wat merk niet van zullen
we het merk niet van doen, maar daar ontstaat bij mij gewoon stress. Dus ik ging...
Ik dacht dat je over die pizza's altijd heel relaxed was.
Ja, maar ik heb dus thuis een elektrische pizza oven. Het punt is eigenlijk, dat is tenminste wat mij verweer. Ik moet het vaker doen, want als ik het eenmaal vaak genoeg heb gedaan, dan heb ik het onder de knie en dan ontstaat die stress niet. Maar nu was het dus zo, ik had dus dat deeg gemaakt. Ik was helemaal tevreden, want ik had ook echt dat pizzameel en dat deeg was heel dun en bubbelig. En ik leg het op die pizza over, die was voorverwarmd, met dus op hout gestookt. En dat deeg, dat lag op die plaat. En dan moest ik er zo afschuiven. En ik wil het er afschuiven. Ja. En het blijft gewoon aan die plaat hangen. En ik duw zo. Ja. En op een gegeven moment zie ik die pizza in plaats van een soort rond ding. In een soort ovaal, langwerpig soort plak. En alles loopt eraf. En het ding wordt aan de onderkant. En Natalie die zat gewoon rustig. De avond was heel gezellig. De kinderen zaten buiten. Er was een vuurkorfje. En Natalie zat nog even iets te doen. Heel relaxed. En opeens roep ik. Naad, het gaat helemaal mis. Nou. En vanaf dat moment.
Ik hoor ook de godvers die jij hierbij zegt.
Ja, precies. Ja, ja.
Ja,
godver. Ja, godver. Ja. Ja. En echt gewoon, zij zat gewoon relaxed iets te doen. Iets te lezen of weet ik wat.
Ja, een puzzel met een puzzelboekje.
Ja, puzzelboekje. Noem het maar in ieder geval iets.
Sudoku.
Iets wat gewoon lekker in haar eigen wereld. Lekker hier in het Chateau Podcast.
Ja.
En dan dit geschreeuw van mij. Dit gevloek en getier.
Oh ja, was het erg?
Het was echt erg. Het was...
Ja, maar dat lijkt me ook het hele moeilijke. Lijkt mij dat het hele moeilijke van pizza bakken. Hoe je op een relaxte manier die pizza van die schep afkrijgt. Ja. In die kokend hete oven.
Ja, er moet dus eigenlijk semolina.
Maar kan je dat normaal gesproken wel, Teun, of niet?
Ja, begin.
Wat zeg je?
Nou, het moet sowieso. Je moet dus eigenlijk daaronder semolina. Dat is dus van die griesmeel. Wat een beetje korrelig is, waar het makkelijk van afrijdt. Dat moet er eigenlijk onder, maar dat had ik niet. Dus ik had gewoon meel, maar daar bleef het dus aanplakken.
Ja, en normaal heb je wel semolina.
Ja, niet echt.
Niet altijd.
Dan moet ik nu echt...
Gebeurt dit vaker, dit geschreeuw?
Nou, ik heb het dus vroeger met barbecue ook vaak gehad. Dus eigenlijk al die dingen waar... Dus
maar met barbecue hoef je niet... Dan hoef je niet zo'n soort grote deeglap... Relaxed.
Nee, maar is het wel
zeggen.
Zo? Is het vuur nu juist nog te heet? Of is het juist nu, begint het eigenlijk alweer te doven? Of eigenlijk zeg maar alle soort koken wat mensen doen die niet koken, maar wel als man graag ernaast staan. Dat doe ik juist niet graag.
Ja, ja precies. Ja. En toen die pizza die vervormde zo tot iets mislukt op die kokend hete plaat, ging die kaas zo er ook aflopen. Ja.
Zwarte onderkant ook.
Zwarte onderkant? Ja. En hoe werd er gereageerd op je gegil?
Ja, heel negatief. Ja, dat werd zeer niet gewaardeerd. Echt zo van, dit wil ik niet meer. En dat heb ik al zo vaak gezegd. En wat, kan...
Oh ja, dit wil ik niet meer?
Ja.
Oh, dat klinkt wel vrij ernstig.
En ook van, dit gaan we nooit doen waar mensen bij zijn.
Ach, jezus.
Ja, en dus ja. Ben ik het ook...
Er zijn even wat heel duidelijke piketpaaltjes geslagen. Ja,
toen zei ik van, ik ga deze week nog een keer pizza's bakken, zei ik toen. Om het te leren. Maar dat komt er niet meer van, dus dat is niet zo. En,
nou, ik zou die semolina in huis halen en het wel doen.
Ja, ja. Nou, en Gijs, ik moet zeggen dat het is gewoon... Ja, dus, kijk, want jij had laatst had je in de podcast gezegd van dat jij dan wel een soort... dat jij nogal... Nou, dat jouw gevoelens nogal dominant kunnen zijn in de omgeving. En dat het bij mij minder was. Maar in dit soort gevallen is dat echt...
Ja, jouw stress is heel dominant.
Mijn stress, ja.
Jij kan heel veel gevoel van stress...
uitwazen.
Uitstralen en overbrengen op mensen. Ja. En, maar wat ik dan toch ook wel weer interessant vind, Teun... Ja. Is hoe kan het toch? Dat wij mannen van 50 jaar en ouder... Ja. We lopen inmiddels een halve eeuw op deze planeet rond. We zijn in de gelukkige situatie... dat we zo'n luxe leventje hebben gehad. Dat we
met
eigenlijk decennia lang...
Wat
zeg je? Met een pizza oven, met warme huizen, met auto's, met vakanties. Ja. Maar ik wil maar zeggen, we hebben de luxe gehad... dat we decennia lang op onszelf hebben kunnen zitten reflecteren. We zijn niet in oorlog geweest. We hebben geen armoede of honger gekend. Dus we hebben gewoon uitgebreid gewoon jaren en jarenlang naar onze eigen navel kunnen staren. Ja. En kunnen praten over hoe we in elkaar zitten en hoe de ander in elkaar zit.
We hebben er gewoon geen fuck mee gedaan. Met
nee, maar dat ik denk van, hoe kan het toch dat die drift, waarvan je toch eigenlijk gewoon zelf weet dat het belachelijk is. En jij hebt dat nu met die pizza gehad. Maar ik ben ook heus niet vrij
jij
van
bent
dit
dan met
soort
een, met
zonde.
Iemand in de metro.
Met iemand in de metro of in het verkeer of ook in de huiselijke kring. Gewoon, ja, stupide kind. Hoe kan het toch dat ze dat gewoon niet een beetje in de hand kunnen houden?
Je had toch ooit dat programma Boiling Point, kan je dat herinneren, Gijs?
Ik heb een vage aha, wat gebeurde daarin?
Nou, dan gingen ze gewoon eigenlijk mensen tarten.
Ja.
Totdat ze gewoon echt ontploften. En dan kwam er ook zo'n soort thermometer in beeld. En een soort boiling point.
Ja, maar dat wij nog steeds op hele onnozele momenten tot dat boiling point weten te komen. Ja, vind ik toch best wel een enorm zwaktebod.
Ja.
Maar eigenlijk niet een zwaktebod van ons persoonlijk. Nou. Maar een zwaktebod van de menselijke soort. Want ik denk niet dat wij hier uniek in zijn.
Maar ook wel een beetje van ons persoonlijk.
Ja, maar dat is een beetje hetzelfde als wat jij met die industrie...
Ik voelde die al hangen,
hebt van, wordt hier gewoon ons oerbrein getart waardoor dat gebeurt? Of hebben we hier eigen verantwoordelijkheid in?
Ja, het erge is, kijk, ik dacht van iedereen was relaxed. Iedereen was in voor gewoon een relaxte avond. En ik moest alleen maar eventjes zo iets erin scheppen en er weer uithalen. En als het niet perfect was, niemand zou het eigenlijk erg vinden. Maar omdat ik streefde naar een soort perfectie die gewoon meteen al bij de eerste poging om dat ding in die oven te krijgen gewoon bleek niet aan.
Mislukte.
Ging ik dus de sfeer verpesten. Terwijl anders had ik gewoon gezegd, ja jongens, sorry, de pizza is een beetje mislukt. Ja, dan hadden ze, nou ja, god, kan gebeuren.
Dan eet een boterham of je probeert het nog met een volgende pizza nog een keer. Ja, ja, ik moet zeggen, we hebben het hier eerder over gehad, maar een ander punt waar dit soort dingen kan gebeuren is mijn horecastress. Ja. En dat zal je ook heel goed herkennen. Ja. Dus we zitten met z'n allen gezellig op een terrasje. En de bediening is niet helemaal naar wens.
Ja.
En ja, ik kan dan helemaal uit de pan flippen over dat iemand niet komt of niet kijkt of weet ik veel wat. Maar ik ben nu dus heel bewust bezig met van, ik ben geen probleemeigenaar hiervan. Dit is mijn zaak niet. Ze vinden het irritant als ik hier geïrriteerd over word. Dus ik ga gewoon los van wat ik voel van binnen, ga ik er gewoon helemaal niks van laten merken. Maar dat is echt een soort hele krachtige manier waarop ik mezelf dan toespreek. Maar dit is ook een vrij gecontroleerde situatie. Maar het werkt als een trein.
Ja?
Ja, zeker. Want ja, het blijkt dat op een gegeven moment word je toch bediend. Of op een gegeven moment zegt Aaf of Olive, weet ik veel wat, zegt van goh, dat duurt lang, ik ga even wenken. En die gaat dan wenken. Maar het is niet zo dat de hele sfeer bepaald is door mijn chagrijn over een ober die niet komt.
Ja.
En dan op een gegeven moment hebben we dan toch allemaal koffie en cola en weet ik veel.
Je zit jezelf een beetje neurolinguistisch te programmeren eigenlijk.
Ik zit mezelf in dit hele specifieke geval te programmeren. Maar ik weet, op heel veel momenten lukt me dat niet. En kon dat maar te doen.
Ja, maar als ik de pizza bak, ben ik dan niet toch wel de probleemeigenaar?
Ja, maar je bent vooral de probleemeigenaar van de sfeer ook.
Ja.
Kijk, jij bent in charge van het eten. Ja. En je kan wel heel duidelijk tegen jezelf zeggen, iedereen die hier in die tuin zit, behalve ik, vindt het veel belangrijker dat we nu gemoedelijk wat dan ook gaan eten. Al is het een boterham met pindakaas.
Ja.
Dan dat ik hier als een gek sta te schreeuwen. Dus je kan jezelf best wel neurolinguistisch toespreken van wat er ook gebeurt. Al druipt al die kaas deze kokend hete oven in.
Ja.
Ik blijf het gewoon in stilte verstouwen.
Ja, ik zag wel eens die Martha Stewart. Want ik dus, die is dus een fantastisch duo met Snoop Dogg, hè, Gijs?
Ja.
En die zei van ja, dan geef je een party en dan laat je mensen komen. En dan is het eten gewoon nog niet klaar. En dan geef je iedereen even een mes. En dan laat je ze allemaal een beetje. Ja, als ik die. En dan is iedereen dus heel relaxed. En niemand kan het, maakt het uit of het perfect is. Als ik die mate. Als ik, dat is dus wel.
Als je dat zou kunnen bereiken.
Ja, dat zou toch fantastisch zijn.
Dat zou zeker fantastisch zijn. Maar ik denk dat dat te bereiken is.
Ja.
Ja, sterker nog, je kan gewoon deze hele pizza-situatie opnieuw gaan creëren. En dan zou ik dus wel dat spul halen waardoor die er makkelijker afglijdt.
Ja.
Ja. Maar dat je gewoon jezelf echt heel streng toespreekt. Ja. Wat er ook gebeurt en ook wat ik ook voel van binnen.
Ja.
Ik hou mijn happy face op en ik blijf rustig praten. Want eigenlijk is dat een heel... Dat
en
is dan
vooral niemand erbij roepen als het misgaat.
Niemand erbij roepen als het misgaat.
Ja.
En dan zeg je maar van, ik heb het dus ook heel vaak, want ik ben dus een enorme twijfelaar hè, met dingen. Dus ik zeg dan van, zullen we vanmiddag naar de film gaan? Ja, is goed. En dan denk ik een half uur later, misschien is het eigenlijk toch geen idee. En dan zeg ik van, zullen we het toch eigenlijk maar niet doen? Of wel, ik ben enorm goed in heel veel twijfel in beslissingen. En ik neem mezelf nu dus voor, om niet meer steeds mensen deelachtig te maken van al mijn twijfels. Omdat ik denk, het is eigenlijk veel fijner om de verkeerde, of tenminste iets te doen waarvan je achteraf denkt, misschien hadden we het niet beter, of hadden we ook iets anders kunnen doen, dan dat je de hele tijd in de aanloop daarna met een soort
ook om een van, beetje ja, als initiatiefrijk gewoon over te komen, ook dat.
Ja, dat. En om niet iedereen te injecteren met mijn getwijfel over dingen.
Er was een keer een tweet, Gijs. En ik snapte hem eigenlijk niet. Maar ik denk dat het hierbij aansluit. Dat was van volgens mij van Stephanie Hogenberg.
Berk, ja.
En dat ging over dat zij zei van zullen we ergens wat gaan drinken of wat gaan eten. En dat de man toen zei ja is goed, waar.
Ja.
En dat werd dan gezien als iets typisch, iets heel slechts van die man. En ik begreep eigenlijk niet goed wat er slecht aan was. Maar
dit is misschien het klassieke man-vrouw beeld, wat neem ik aan seksistisch is.
Ja, dat zou ik jammer
vinden. Waarbij vrouwen vinden dat de man altijd het initiatief moet nemen. Maar het is inderdaad ook wel weer lekker als iemand een ander gewoon recht op zijn doel afgaat en niet de hele tijd, ook al is dat doel misschien niet het ultieme.
Ja.
Maar het is ook lekker de weg ernaartoe als die gewoon niet met heel veel twijfel gepaard gaat.
En misschien moeten we het hele idee van het ultieme sowieso loslaten.
Misschien moeten we het idee van het ultieme loslaten. En Teun, mijn tip is gewoon herhaal deze hele pizza sessie.
Ja.
En spreek met jezelf af hoe je gaat gedragen. En dan gaat het je lukken. Ik weet het zeker.
Yes.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Gijs, ik wil me even richten tot alle luisteraars en eigenlijk ook wel tot jou, Gijs. Die wel eens dromen van een carrière switch om zich in te gaan zetten voor een betere leefomgeving.
Oh man, ik word helemaal wee bij de gedachten.
Ja, nou, het liefst zou ik wel willen in jouw geval dat je dat wel combineert met een podcast maken, maar dat kan prima.
Dat kan.
Maar ik zou het toch wel leuk vinden als jij je ook ging inzetten voor een betere leefomgeving. En dat kan namelijk, Gijs, door te gaan werken bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Ja, Teun, de
Omgevingsdienst.
Ja, het Noordzeekanaalgebied. Ja. De Omgevingsdienst doet ontzettend belangrijk werk. Namelijk het controleren van bedrijven op het naleven van de milieuregels.
Ja, maar daar houden bedrijven zich niet altijd aan hoor.
bedrijven zijn helemaal niet per se gek op milieuregels, maar het is wel belangrijk dat ze nageleefd worden. En daar zorgt de Omgevingsdienst voor.
Ja.
En de Omgevingsdienst komt als enige Nederlandse overheidsinstantie bij bedrijven binnen om te checken of de leefomgeving wel goed genoeg beschermd wordt. Kan je voorstellen?
Ja, en die leefomgeving is belangrijk en die moet beschermd worden.
Zeker de enige Nederlandse overheidsinstantie die daarvoor binnenkomt bij die bedrijven.
Op zich denk je van overheid maken is wat meer instanties. Maar we hebben het nu te doen met deze en dat is een hele goeie.
Een hele goeie.
Maar die kunnen gewoon wel wat mensen gebruiken. Ja. Gewoon wat versterking.
Ja.
Want met inspecteurs, toezichthouders, juristen. Nou, dat ben jij dan weer niet, maar
nee. Die
luisteren ook. En adviseurs werken zij dag in dag uit, Gijs, hard aan een duurzamere, veiligere en gezondere leefomgeving.
Ja.
Het is heel veel werk.
Heel veel werk. Ik zou wel adviseur willen worden.
Ja, hè?
Ja, ik zie mezelf echt als adviseur in deze.
En ik als inspecteur.
En jou als inspecteur. Nou, dan hebben ze toch alweer twee gouden krachten. En dan maken we in het weekend gewoon onze podcast.
Ja. Ja hoor.
En zo kan je dus helpen om kleine en grote bedrijven ertoe te bewegen om het klimaat te beschermen. Zo hebben ze bijvoorbeeld innovatieve mensen met kennis nodig die kunnen helpen om de groen staalplannen van Tata Steel te beoordelen. Hè?
Ja.
Want die plannen worden nu wel gesmeed. Leuk woordspeling. Ja. No pun intended.
Ja.
Die plannen worden nu wel gesmeed, maar die zijn ook groen, die plannen. Maar worden die ook wel goed uitgevoerd? Nou, dat moet dus allemaal gecontroleerd worden door de Omgevingsdienst. Ja, ik noem maar een dwarsstraat. Hè?
Ja, hartstikke belangrijk. Dus als er innovatieve mensen luisteren, Gijs.
Ja.
Hè, ken jij iemand met expertise op het gebied van bestuurs- of milieurecht?
Ja.
Of weet je alles van circulaire economie, energiebesparing of chemische processen? Of kom je graag bij bedrijven over de vloer? Nou, dat ben ik dan.
Ja.
Om ze te helpen met het duurzamer ondernemen.
Dan ben je bij de Omgevingsdienst aan het goede adres. En dan in het bijzonder bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Want daar gebeurt een hoop met toenemende industriële activiteit, mobiliteit en de forse woningbouwopgave.
En natuurlijk heeft iedereen er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft.
Ja.
Dus ga naar werkenbij.odnzkg.nl.
Ja.
Werkenbij.odnzkg.nl. Of, dat is eigenlijk wel makkelijker, klik even op de link in de show notes.
Ja.
En kies voor prachtig, betekenisvol werk.
Hallo jongens.
Hallo mam.
Hallo jongens. Hallo.
Hey, het geval wil dat het nu zaterdagmiddag is, 4 mei.
Ja.
4 mei is toch 4 mei, hoe je het ook wendt of keert. We weten niet of de herdenkingen vanavond verstoord zijn door deze of gene. Waar? Je denkt van niet, mam? Zal zo'n vaart allemaal wel niet lopen?
Ik denk van niet.
Jij gaat van,
Ja?
Wat denk je?
Nee, ik
denk dat
mensen zich heel nerveus maken. En dat er eigenlijk niks opzienbaar is. Dat denk ik, maar ja, ik ben heel naïef en dom in die dingen. Ik zal me shot iets beter maken. Ja.
Ja, maar je bent ook altijd wel op een prettige manier gewoon laconiek over. Je kan het naïef en dom noemen, maar je kan het ook laconiek.
Ja.
Net zoals ik over.
Naïef
over
en dom.
De lijn tussen naïef en dom en laconiek is ook gewoon heel dun, hè? En de lijn tussen naïef en dom en briljant is ook heel dun.
Hey, Teun, waar ga jij naartoe vanavond? Nu is het zaterdagmiddag 4 mei. Waar ben jij vanavond?
Ik zit hier in Limburg.
Chateau Podcast.
In Chateau Podcast in mijn bos.
Heel veel minuten stil te zijn.
Ja, dus ik denk dat dit voor de eerste herdenking in het bos wordt hier.
Maar je gaat toch voor de tv staan, Teun?
Ja, voor de tv staan in het bos, ja. Maar goed, dat.
Ga je dan echt staan voor de tv, Teun?
Ja, dat doe ik dan wel, ja. Ja, ik heb het wel vaker meegemaakt. Ja,
lief, hè?
Maar het zit gewoon zo diep erin dat je in ieder geval dat je die 2 minuten stil bent. En
Ja.
Hey, en waar kwam je net vandaan, man?
Ik kom nu uit een synagoge, maar weliswaar meer een partycentrum dan een synagoge hoor. Maar
ook een dunne lijn.
Ook een dunne lijn, hè?
Hè?
Ook een dunne lijn.
Een hele dunne lijn. En daar was een bijeenkomst van de stichting Open Joodse Huizen of zoiets. En daar was met een enorm galmende geluidsinstallatie mocht ik... voor de zoveelste keer dat verhaal afdraaien. over de Smaragdstraat. Dat ken je wel, hè, dat verhaal.
Is dat waar je alsmaar in een portiek hebt? Dat is toch waar je...
Ja, dat heb ik al een keer in een boek geschreven.
Ja, maar dat heb je wel heel erg volgens mij zitten aanzetten en overdrijven.
Heel, het is volkomen fictie. Het is niet aanzetten en overdrijven. Het is maar...
Oh, je hebt het gewoon helemaal verzonnen.
Ja, nou, ik heb niet verzonnen dat mijn ouders elkaar daar hebben ontmoet en dat er allemaal Joodse gezinnen woonden. En dat heb ik allemaal niet verzonnen, maar wel dat ik op die stoep ben gaan zitten in de Smaragdstraat en dat ik dan Marokkanen hoorde.
Ja, ben heel erg van, dan zat je in dat portiek en dan rook je allemaal geuren en...
Ja, wat heb was je het punt gelezen,
alweer van dat verhaal?
Mijn punt was, wat heeft de dichter hiermee bedoeld? De dichter heeft hiermee bedoeld dat er nu in diezelfde buurt, in diezelfde huizen, allemaal nieuwe Nederlanders wonen en toen woonden er allemaal Joden. Dat was mijn punt.
Mm-hmm.
Ik zie dat je onder de indruk bent. God, Gijs, je bent al zo geëmotioneerd over alles wat ik zeg.
Ja, dat is gewoon. Jij zit gewoon recht op mijn traanklieren aangesloten. Ja. Ik weet niet wat sentimenteel
mannetje, jullie allebei.
Maar heb je dat verhaal nu weer zitten vertellen alsof het waar is?
Nee, ik zeg erbij dat het niet waar is en ik heb het een beetje geparafraseerd. Maar ik had het geschreven voor een boek van die stichting.
Oké. De Stichting Open Joodse Huizen.
Ja.
Ja, ja. En dan je punt is dat die Marokkanen die daar wonen, dat nu dan de bedreigde groep mensen is.
Sort of, ja. Ja. Nou ja, het is in ieder geval best een mooi verhaal. En ik kan weer eens even een beetje uitpakken over mijn ouders. En, die onderduiken, nou ja. Het is mijn handel, Gijs.
Ja, het is ook je handel. Het is ook je lust in je leven.
Maar ik vind niet dat je het nou echt leuk. Dat je het nou verkoopt alsof je er echt zelf helemaal achter staat, achter dit verhaal.
Jawel.
Dat is ook een dunne lijn, hè?
Ja, erachter staan en dat het een verhaal wordt, dat is ook een hele dunne lijn, ja. Ik vertel het vanavond weer op de televisie.
Oh ja? Echt?
Ja.
Wat ga je dan weer...
Echt een nieuw product hier.
Maar waar ga je dat dan vanavond weer zitten vertellen?
Vanavond vertel ik het bij die uitzending van Na de Dam, weet je wel.
Oh,
ja.
Dat is al opgenomen?
Ja.
Oké.
Ja.
En het ding is dus van je ouders hebben elkaar ontmoet in de Smaragdstraat. Is dat waar of niet?
Dat is absoluut waar.
Hoe hebben ze elkaar ontmoet eigenlijk?
Ze waren buurkinderen.
Echt?
1 en 2 hoog.
Niet.
En mijn moeder werkte bij het Handelsblad. En ging daar heel veel uit met Piet Bakker, de schrijver van Siske de Rat.
Ja, ja.
En Lunshof, de vader van de latere Lunshof. En daar ging ze mee dansen en uit en zo. En mijn vader zat maar te smachten omdat hij zo verliefd op haar was.
Ja, die heeft begrijpelijk.
Allemaal echt waar. Die heeft toen een bos rozen voor haar deur gezet en heeft geschreven... Zo dichtbij en toch zo ver weg.
Ja. En waarom is ze dan uiteindelijk voor deze lieve kluns gevallen... in plaats van dat ze ook gewoon met Piet Bakker hadden een relatie had kunnen uitknopen?
Piet Bakker en Lunshof
was getrouwd. Lunshof.
Die waren al getrouwd.
Oh, die waren al getrouwd. Alleen Shell Groenteman was gewoon vrij en over.
Was vrij en over. En was ook volgens mijn opa en oma een hele goede partij voor haar. Want had een vaste baan.
In de verzekeringen?
Nee, in de bankwezen, in de effectenhandel.
Ja, in de effecten. Na de oorlog is die verzekeringen gaan doen.
Nee, in de avonduren, om iets bij te verdienen.
Oh, dat was om iets bij te verdienen.
Hij werkte gewoon op de beurs.
Ja, en dan kwamen al die mensen die het allemaal niet snapten, die kwamen dan allemaal langs. Voor tips. Toch, het ging voor allemaal mensen de verzekeringen doen.
Ja, als ze een schade indienden, zeiden ja, nee, dat betalen ze nooit. Dus ze nooit van. Ja, ik heb een brand gehad en mijn hele dit en dat is verbrand. Ja, dat betalen ze niet. Dus dat was mijn vader.
Ja, hij was zo'n verzekeringsbemiddelaar die vond dat er nooit iets uitgekeerd zou worden.
Nee, en die ervan uitging dat de maatschappij dat nooit zou doen.
Hij is ook echt van ik denk in problemen en niet in oplossingen.
Absoluut.
Net zoals ik. En jij hebt dat ook wel een beetje altijd denkt van dat wordt toch nooit wat.
Zeker. zeker.
Ja, dat gaat toch nooit lukken.
We hebben ook allemaal dezelfde haarlijn, dus het klopt wel.
We hebben allemaal, ja, ik heb Kobus nog de foto van zijn haarlijn laten zien.
Ja.
En ik heb gezegd, kijk, dit is de haarlijn van je opa. Dat is die foto van met jou en Noortje.
Ja.
En toen zei ik, own hem nou gewoon, die haarlijn. Wees er nou trots op dat puntje.
Al is het maar om de hele geschiedenis die we allemaal met elkaar hebben.
Ja, dat is toch gewoon beeldschoon. Het heeft ook niks met kaalheid te maken. Het is gewoon...
En er is niks aan te doen.
Nee. En er is niks aan. Niks. Ja, maar goed. Ja. Als je alleen nog maar druk mocht maken over dingen.
Maar misschien komt dat met de jaren, Gijs.
Dat inzicht. Ja. Dat je je haarlijn moet ownen. Ja. Nou goed, ik liet hem die foto zien. En toen was hij toch wel oké. Toen zei hij van ja, dit is echt de aartsvader van je haarlijn. En toen begreep je ook wel dat het ook wel iets cools had. Ja. Maar goed. Maar ze hebben elkaar dus ontmoet in de Smaragdstraat waar ze buur...
Kinderen
of tiener? Waren ze echt hun ouders wonen boven elkaar?
1 en 2 hoog.
1 en 2 hoog. En ik denk dat mijn moeder eerst 13 en mijn vader 18 was. En hij werd verliefd toen zij 16 was en... Snap je? Zoiets.
Okay.
Maar nogmaals, mijn verhaal begint ook in die synagoge net... met dat ik mezelf zo kwalijk neem dat ik het ze nooit goed gevraagd heb.
Ja.
En dat ik op de cursus, onze interviewcursus... altijd zeg, jullie krijgen huiswerk mee. Met alles wat jullie vandaag hebben geleerd, ga je ouders interviewen.
Ja.
Echt interviewen, wat jij begonnen bent met Ben en Rif...
Ja, maar wat ik dus nooit met mijn vader heb gaan, wat ik ook heel jammer vind.
Zeker.
Ik vind het heel jammer dat ik niet een bandje of een bestand van een paar uur heb waarin ik hem lekker alles vraag en hij dat dan vertelt.
Ja, dat vind ik ook heel jammer, ja.
Ja, het is echt heel jammer.
Ook van jouw vader en ook van mijn vader, ja.
Water under the bridge, helaas.
Heb jij het ooit gedaan? Heb jij je moeder goed geïnterviewd?
Nee.
Zou je dat niet eens gaan doen dan?
Nee.
Oh nee, oké.
Okay. Jouw ouders hebben elkaar dus in de Smaragdstraat leren kennen. En jij hebt nu een heel verhaal verzonnen. Ja, ik heb een soort beeld dat je dan in een portiek ligt. Ik zit.
Letterlijke woorden, ik zit op de koude stenen trap van Smaragdstraat nummer 13. Ik weet niet eens of dat huis een trap heeft.
Wauw.
Ja, dat is literatuur.
Dat is fictie, ja, dat is waar.
Dat is fictie,
ja. Ja.
Luister, Kafka is ook nooit in Amerika geweest. Hè?
Nee, dat zijn ook nooit en ook nooit in een kever veranderd.
Nee. Nooit.
Je kan dat soort dingen allemaal heel goed verzinnen.
Ja, wat dat betreft, had je ook nog wat meer kunnen doen dan alleen een portiek verzinnen. Ik bedoel, kever kunnen veranderen.
Maar voor mijn eerste meesterwerk, Doorzakken bij Jamin, staat één verhaal in. Dat ik mijn ouders uitnodig voor een diner bij mij thuis. Mm-hmm. En dat ik heel mooi de tafel dek. En dat ik ze echt alles vraag wat ik te vragen heb.
Ook nooit gebeurd.
Helemaal nooit gebeurd. En dat voor iedereen is dat het beste verhaal van het hele boekje.
Ja, maar dat is...
En dat durfde ik eerst nooit te zeggen, maar het is nooit gebeurd. Want dat vond ik weer zo... Nou ja.
Ja, daar heb je Ruud laat je daar toch ook een heel prominente rol in spelen.
Ik geloof dat Ruud ook
een rol in speelt.
Ook nooit. Nooit gebeurd.
Het idee dat wij met z'n vieren bij mij thuis aan een gedekte tafel een goed gesprek gevoerd zouden hebben. Ondenkbaar.
Dat is toch een wonderlijke combinatie van memoir en totale fictie die je hier...
Heel nieuw genre.
Memoir voor je helemaal niet. Genre memoir fictief.
Ja,
maar daar voel je helemaal niet ongemakkelijk bij een man bij dat show.
Nee, ik ben nu weer een heel boek aan het volschrijven met al dat soort dingen.
Weer memoir fictief?
Ja, allemaal memoir fictief. Een gat in de markt.
Wat goed zeg.
Ja,
super.
Ja. Zoveel maakt een mens niet mee hoor, dat hij dat allemaal zonder zijn dikke duim kan opschrijven.
Nee, dat is waar. Dat is waar. En waarom ook niet? En wie doe je er precies kwaad mee?
Ja.
Niemand.
Nee. Toch?
Nee.
Nee.
Ik heb net gisteravond een heel verhaal, aangekleed verhaal over Audrey Hepburn geschreven, wat ook niet helemaal zo...
Ook een memoir fictief.
Nou,
wel dat je er hebt geïnterviewd en dat ze uit haar mond stonk. Toch?
Uit de mond stonk, dat schrijf ik er niet in. Dat vind ik niet leuk.
Waarom niet?
Ik weet het niet.
Was ook wel zo. Maar dat was dan wel zo.
Dat was echt zo.
Ik geloof het. Ja, mijn memoir fictief zit ook in mijn hoofd. Dat ik allemaal niet meer weet.
Precies. Dat is natuurlijk ook het lastige van de echte grote memoir fictief schrijvers. Dat ook in je hoofd... weet je dat helemaal niet meer.
Jongen, van feit of fictie nodig.
Ja, Lammert de
Lammert Bruin. Bruin.
Nou jongens, ik ga
het
denken.
Nou, we zetten
met haar ouders en Ruud aan tafel.
Feit of fictie? Nou, dan bel je een professor en nog iemand. Dan zeg je, dit is fictie. Nou mam, ik wens je een hele zalige herdenking. Ik vind het heel jammer. Ook jammer dat we dan niet bij elkaar zijn.
Maar AZ is ook belangrijk.
Ja, en Kobus, het is een weekendje wat al zo lang gepland stond.
Kobus is in de familie een heilige, dus...
Klopt.
Ja, ik zie het mondje.
En,
overigens zou ik nog even zeggen dat ik niet naar Ajax Vitesse kan. Dus dan kan je Marcel lekker meenemen.
Oh ja, nou die heeft vast wel zo'n andere. Wanneer is dat ook? Het is de laatste wedstrijd van het seizoen, hè, geloof ik.
Ja.
Oh, maar het is Vitesse-Ajax, dus hij moet mij meenemen.
Ajax-Vitesse?
Nee, Vitesse-Ajax.
Ja?
Oh. Op eerste Pinksterdag, ja.
Oké.
Okay. Nou goed, mam. Hey, hele zalige herdenking en we spreken elkaar gauw.
Hoop je gauw weer eens live te zien.
Zou heel leuk zijn. Dag,
Teun,
mam.
Ik krijg je boek nog.
Ja, krijg je van mij.
Je beloofd.
Oh, ja.
Ja, want bijna had ik het gisteren gekocht. Toen dacht ik, oh nee.
Maar dat vind ik dan weer jammer.
Ga je daar werk van maken, Teun?
Ik ga er werk van maken. Ja, ik ga er
gewoon wachten tot ik uit zichzelf naar mijn moeder toe.
Stuur even je adres.
Of stuur even je adres.
Nou, je hebt mijn adres wel.
Oké, doeg.
Dit is de stem van de elite.
Na deze uitzetting over de memoir fictief... Ja. Wou ik een Beatles tip doen uit hun Revolver-tijd... En in die tijd van Revolver hadden ze zo'n lekkere, zware gitaar, bas en drum sound. Het werd een beetje een soort, bijna tegen de hard rock aan.
Ja, lekker vind ik dat.
Ja, heel lekker, lekker vet geluid. Nou, dit is een van de grote, beroemde Paul McCartney liedjes. Een single uit die tijd, de A-side, de A-kant van Rain. Rain was de B-kant, ook zo'n geweldig, zwaar, lekker bas- en drumnummer. Is dit over ook een schrijver van memoir fictief, Paperback Writer.
Nou Gijs.
Nou Teun, dat was hem.
Dat was hem dan.
Guusje de Vries, super. Goed gedaan meid.
Ja.
Jan en Kees Groenteman, Kiki Jaski, geen klachten over. Kees Groenteman, alles netjes gemonteerd. Adverteren, ga naar www.meervandit.nl en druk op die advertentiebutton. En vooral Teun, luister volgende week weer.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Meer van dit.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.